Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Het is een dag voor de wedstrijd van het jaar en wij zitten in het Abellenstra Stadion om voor te beschouwen op de derby en om terug te blikken op de voorbije maanden. Wat gaat goed, wat moet beter en welke processen, om maar een mooi trainerswoord te gebruiken, spelen zich af bij SC Heerenveen. Mijn naam is Sander de Vries en tegenover me zit als vanouds Jan Flap. Jan, goeiedag.
Goedemorgen jongens.
En we hebben een gast en niet de minste, want met wie kunnen we deze onderwerpen beter bespreken dan met Kees van Wonderen. Kees, fijn dat je er bent. Waaraan merk je dat er een belangrijke wedstrijd aankomt?
Nou, dat merk je aan de omgeving, hè? Aan de pers, aan de aandacht die ervoor is, aan alles dat je voelt van de derby komt eraan. Dus daar word je aan herinnerd. Dus, ja.
Want er zijn ook vragen van luisteraars binnengekomen, die gaan we zo meteen behandelen. Terpstra die vraagt onder andere, zijn er dingen die Heerenveen anders doet in de voorbereiding naar de derby? En hoe bereidt SC Heerenveen zich voor op het spelen op kunstgras en de waarschijnlijk vijandige sfeer zondag?
Het zijn een aantal vragen.
Zou ik dat zeggen? Dat
Jan begint gelijk.
Ik zeg niks. Ik wacht af.
Nee, op een aantal zaken, daar geef je wat meer of wat specifieke aandacht aan. En dan heb je het over zeg maar, het sentiment en de derby, de gevoelens die leven aan beide kanten. Dus dat is anders dan bij een normale competitiewedstrijd. Maar voor de rest is er in aanloop naar, dus je voorbereiden van je team op een wedstrijd is niet heel veel anders. Hè. Dus je analyseert een tegenstander, je hebt een werkwijze met je eigen ploeg, daar ga je in verder en dat vertaal je naar je tegenstander. Dan maak je een plan op, daar laat je beelden van zien, daar train je op. Dus dat is verder niet anders. We gaan inderdaad wel op een ander ondergrond spelen, we gaan kunstgras spelen. Wij kiezen ervoor om niet te wisselen van ondergrond. Omdat dat vaak ook weer tot problemen leidt.
Het gras wordt wel korter gemaaid in het Abellenstra Stadion, begreep ik. Voor morgen, afsluitende training.
Voor morgen, ja, maar dat is niet speciaal voor de wedstrijd. Maar nee, wij hebben de hele week eigenlijk gewoon op gras getraind. Op het normale trainingscomplex. Als je de hele week op kunstgras gaat trainen, wat je niet gewend bent. Of twee dagen. Dus wij doen, als we op kunstgras moeten spelen, wij doen onze normale voorbereiding. En dan spelen we zondag op kunstgras. En dat is dan één keer anders, zeg maar. Maar daar gaan we niet speciaal voor wisselen. Omdat je merkt dat er bij heel veel spelers fysieke problemen bij komen kijken. Als je maar
wisselt.
Te veel wisselt.
Ja. Spierblessures met name, hè? Zeker op harde ondergrond.
Ja, enkels die vast gaan zitten en dat weer leidt tot andere zaken. Maar ook rug en nou, noem het allemaal maar op. Dus ideaal is het niet. Hè? En daar is natuurlijk die discussie is al wat ouder natuurlijk. Dat we in de competitie spelen met verschillende ondergronden. In een eredivisie. Dat is niet. Ik vind dat niet handig. En zeker als het ook nog een kunstgras is wat al wat in een verouderde staat is. Maar goed, we gaan ermee om.
Waarom merk jij, Jan, dat het gaat kriebelen bij jou? Deze week? Deze week nog niet.
Te druk gehad.
Heb je dat helemaal niet?
Ja, natuurlijk wel. Ik bedoel, je beschouwt dit ook voor. Dus je bent er ook sowieso mee bezig. Maar het is. Ik kan wel voorstellen dat voor een staf heerlijk werk is hier naartoe. Dat is het mooiste wat er is. Want je weet dat het ergens om gaat. Sowieso elke wedstrijd. Maar dit is iets bijzonders. Ja, en ik begrijp heel goed dat je geen moment niet gaat wisselen. Dat soort dingen. En geen andere dingen doet. Ik weet dat. Je 5-6 geleden. Toen moest de Heerenveen naar Groningen toe spelen. En dat was niet eens 11:45. Want dat was toen niet in orde. Dan gingen ze er een nacht van tevoren. Gaan ze er slapen in de buurt. Dan denk ik van. Ja, laat iedereen lekker in zijn eigen bedje slapen. Ja,
en Groningen uit in een hotel.
Ja, precies.
Heracles.
Met rust was dacht ik 3-0 achter. Dacht ik van Heerenveen toen. Dus doe dat lekker niet. En ga je naar Maastricht toe of Roda. Of die kant erop. Dan is het logisch. Of dat je heel vroeg moet spelen. Dus gewoon een normale voorbereiding. En, Ja, alleen je weet natuurlijk dat hier de supporters de laatste training komen staan. Dat zal bij Cambuur ook zo zijn. Dus ik bedoel, dat maakt het ook mooi.
Ja, en Kees die had het over het plan dat hij maakt voor elke wedstrijd. Ja, nou gaat Kees denk ik niet het hele plan bij ons ontvouwen.
Nou, ga ik wel voor. Maar
ja, daar hebben we jou voor. Ja, waar valt dit Cambuur te pakken? Of moeten we zeggen waar niet?
Ik ben benieuwd waar ze gaan doen achterop. Ik weet niet wat Kees denkt. Met 4 of 5 man wat ze gaan spelen achterop Cambuur.
Nee, gaan met 4.
Zeker?
Ja, ik ga uit van de lijn die ze de laatste week bij NEC. Daar waren ze positief over. Ze pakken daar een punt.
Thomas Smalt in het centrum.
Ja, dus die lijn zullen ze doortrekken. Dus,
Breiber op middenveld in plaats vanaf de buiten.
Ja.
Ja, ja. Ja, dat is, nou ja, dat is eigenlijk heel mooi is het, tegen een 4-3-3. En ik bedoel, dit is tegenwoordig ook zelf. Dus je kan het in principe mooi in elkaar overschuiven. Dus op zich is dat goed te doen.
Ja, want als een gewaagde uitspraak, Kees. Ik begreep dat jij hoopt dat Cambuur in Eredivisie blijft, toch?
Zeker.
Waarom?
Ja. Waarom? Nou, ik heb dat in mijn vorige jaren bij Go Ahead ook gezegd. Toen was de IJsselderby, Zwolle Go Ahead Eagles. Dat is, ja, ik weet niet of het net zo beladen is, maar laten we zeggen, is ook beladen. En daarvan zei ik ook van, kijk, je wil deze wedstrijden altijd spelen, ieder jaar spelen. Hè? Want net wat Jan zegt, daar kijk je naar uit. Daar komen extra emoties bij vrij. Dus zo hoeven er van mij zeker niet uit. Hè. Dit is de wedstrijd die wil je spelen. En het moet ergens omgaan in een omgeving waar je dicht bij elkaar zit. Waar emoties bij horen. En die zijn hartstikke mooi om te spelen. Dus nee, ik ben niet zo kortzichtig om te zeggen, laat ze lekker degraderen. En dat vind ik onzin. Je hebt elkaar juist nodig in de omgeving. En dus zo zit ik erin.
Ja, dat zag je vorig jaar ook met die 3-3 hier in het Abelensra Stadion.
Tuurlijk.
Ja, dat was fantastisch, man. Ja, reclame voor het Friese voetbal.
Je moet er gewoon beide clubs erin hebben. Het gaat nog zo lastig hier in het noorden met tegenwoordig met alle clubs. Dus met uitzondering van Heerenveen, laat ze er lekker in blijven. Om elke keer met die supporters ook naar RKC en alles toe. Nou, dat is ook niet fijn. Blijf lekker in de omgeving. En het derby is het mooiste wat er is, jongens. Laten we eerlijk wezen. Ja.
Ja, want die verschillen tussen die twee clubs, de vorige keer zei Kees, die zijn niet zo groot. Hoe zie je dat nu?
Nee, ik denk dat er een hele grote groep is wat als je dat met elkaar tegen elkaar afzet, dat dat niet zo heel ver uit elkaar ligt. Hè? Dus de hele grote middengroep en dan vanaf, wat zal het zijn, positie 5 zeg maar. Misschien moet je Utrecht daar ook nog een beetje bij, dus 6. Zo naar beneden, dat ligt qua mogelijkheden niet zo heel ver uit elkaar. En natuurlijk heeft de een wat meer van het een of het ander, maar... Kijk, als je nu kijkt naar de stand op de ranglijst, dan is daar een verschil. Dat ziet iedereen. En de fase waarin Cambuur zit, dat is niet de makkelijkste geweest. Ze hebben daar natuurlijk verschrikkelijk veel pech gehad met de trainer, met spelers, met, nou ja, noem het allemaal maar op. En daar proberen ze nu met een nieuwe staf zich aan te ontworstelen in de strijd om weg te komen van die degradatieplaatsen. En dan lijkt zo'n afstand heel groot. Maar ik denk dat die groep waar ik het net over had, dat ploegen zijn die heel dicht bij elkaar liggen allemaal.
Zou je kunnen zeggen, Jan, dat Cambuur moet winnen als een soort laatste kans, ook gevoelsmatig. Dat stadion wordt nog één keer opgepompt zondag. Kijk, als ze verliezen van Heerenveen, dan is het daar denk ik ook wel klaar. En dat Heerenveen vooral heel graag wil.
Dit is natuurlijk voor een Cambuur natuurlijk het mooiste moment om omslag te breken. Dat is gewoon zo. Maar moeten winnen, elke wedstrijd moet je winnen. Dus dat maakt in principe niet uit. Alleen, je gaat wel kijken van waar liggen de meeste op een gegeven moment mogelijkheden. En dan is een derby, komen andere gevoelens bij. Dus ja, als je het inderdaad thuis tegen Ajax 2 weken geleden hebt gespeeld. Ja, dan is het lastiger dan natuurlijk als nu Heerenveen komt waar ook andere zaken gelden.
Maar sowieso uitzichtloos is de positie van Cambuur toch niet?
Nee,
op het moment dat ze niet winnen van ons, dan houden ze volgens mij nog steeds zicht op die plekken boven hun. Het wordt niet makkelijk.
Maar je staat hier op een gegeven moment in de 20 wedstrijden ook niet voor niets natuurlijk.
Nee, dat snap ik. Alleen met de stappen die zij aan het maken zijn, met het stapje wat ze vorige week gemaakt hebben, met het punt en de manier van spelen bij NEC.
Klopt.
Zou dat best aanknopers kunnen geven. En je moet ook niet zoveel, want dat zijn we natuurlijk wel aan het doen met z'n allen. Tenminste, merk ik de omgeving. We zijn iedere keer een balans aan het opmaken en een streep aan het trekken na iedere speelronde. Alleen, je moet veel verder kijken.
Daar hou je niet zo van, hè?
Nou, iedereen mag dat. En dat is ook het mooie van het voetbal. Ik bedoel, vind vooral wat je vindt. Alleen als je aan het werkzaam bent bij een ploeg of bij een club, dan gaat het veel meer om waar gaan we straks naartoe? Waar zijn we naartoe aan het werken? En op het moment dat je na iedere wedstrijd zegt, oké, maar nu is het klaar, want nu hebben we...
Nu is het crisis.
Nu is het crisis, ja. Of nu is het uitzicht is weg, dan, ja, dan kun je net zo goed stoppen. Het is... Je moet veel meer denken aan, wat is onze potentie? Hoe werken we daar naartoe? Wat hebben we daar nog voor nodig? En dan moet je verder kijken dan alleen maar de eerste 2 weken. Daar maak je een plan voor, ja, voor, zeg maar, voor de komende maanden. En dan werk je toe naar waar je uiteindelijk naartoe wil. En dat is, zal voor Cambuur zijn handhaving, dat is het allerbelangrijkste.
En voor jullie? Wat is dat eigenlijk?
Achterplaats.
Ja, toch?
Denk ik.
En voor ons, als we de play-offs halen, zou dat echt een geweldige maximale prestatie zijn, denk ik. Gezien dat wat er allemaal gebeurt. Of dat gaat lukken, is een vers 2. Maar dat is wel iets waar je... Waar je naar kijkt en naartoe werkt.
Ja, want bij Cambuur gaat het eigenlijk het hele seizoen al tamelijk beroerd. Jullie hebben natuurlijk de voorbije 4 competitiewedstrijden ook verloren. Ja, we spraken zo'n juist voor de uitzending eventjes met z'n drieën over het trainersvak. Hè, want jij bent natuurlijk ook weer begonnen, Jan, bij VVOG. En toen ging het ook over van, je stapt het veld op met gezonde spanning in je lichaam. En jij stond dan na 3 minuten 1-0 achter. En toen zei Kees van ja, en dan...
Bedankt, niet hebben gehaald. Dat is niet slecht.
Zo ben ik dan ook wel weer. En toen zei Kees van ja, en dan laat je dat los en denk je van oh shit, daar begint de stress en het gedoe. Terugkomt op die 4 nederlagen, vreet dat ook aan jou? Of kun je dat loslaten? Of hoe gaat zoiets?
Nou, ik zei al eerder, ik heb een hekel aan verliezen. Ik kan echt niet tegen verliezen. Maar ik ben ook wel iemand die inderdaad niet te snel een streep trekt van VJW. Van nu zie ik geen aanknopingspunt of zo. Ik kijk veel meer in, waar zijn we nu als ploeg? Wat is er gebeurd bij ons? Waar staan we? Waar zijn we nou onderweg? En wat zie ik gebeuren op het trainingsveld en in wedstrijden? En dan gaat het mij veel meer om, en daarvoor ben ik ook naar Heerenveen gekomen, zeg maar, voor de uitdaging die hier ligt, de ontwikkeling die we als club en elftal willen maken. Nou, die ontwikkeling en die tombola is, zeg maar, in de winter heeft hij zijn intrede gedaan. Hè. Er zijn helaas een aantal jongens geblesseerd geraakt. Amin Sarr is vertrokken, er zijn 4 nieuwe jongens voor teruggekomen. Dus midden in een competitie moet je eigenlijk jongens opnieuw gaan inpassen en moet je werken aan een nieuw elftal. Dus dan kan ik kan heel moeilijk leven met een nederlaag, maar ik kan wel inschatten van ja, maar luister, met alle respect, hoe we nu als elftal staan, hoe jongens fysiek belastbaar zijn, waar we naartoe willen, gaat dit niet om nu, het gaat juist om zo gauw als mogelijk het elftal zo goed mogelijk fysiek en met elkaar op het veld krijgen. En dan moet je je niet te veel laten leiden door 4 nederlagen achter elkaar.
Jan?
Ja, dat is... je wil als trainer natuurlijk ergens naartoe. Alleen je zit gewoon met dagelijkse zaken die gebeuren. Inderdaad, dat geeft Kees al aan met transferperikelen en jongens die geblesseerd raken. Dus je moet het grote plaatje wel in de gaten houden. Maar als trainer kom je altijd daarmee in aanraking. Dat je nooit naar een situatie toe gaat die perfect is. En er kan een schorsing komen. Er is van alles. Alleen daar moet je mee dealen. En dan hoop je gewoon dat je selectie breed genoeg is. En ik denk dat daar natuurlijk afgelopen weken natuurlijk wel een kwantiteit injectie is gekomen. Dat er wat meer ruimte is. Dat ik denk dat heel belangrijk is. Kwalitatief moet het allemaal nog blijken. Maar ik denk dat het heel belangrijk is. En uiteindelijk kijk je daarnaar en je wil nooit verliezen.
Hey, je mist vooral Sven van Beek ook enorm achterin. Ook, hè. De VI had er ook een verhaal over gemaakt met het aantal kansen dat je weggeeft.
Het was wat stabieler. En nu krijg je iets makkelijker goals tegen. Maar ja, als je, je moet het ook anders in perspectief zien. Als je geeft die goal tegen Utrecht wordt afgekeurd met een VAR-moment. Die vlies met 1-0. Tegen Feyenoord hier wordt die 1-0.
Centimeters.
Dat is centimeters. Je hebt 2 keer een VAR die gewoon niet gaat. En je vliest beide wedstrijden met 1 goal verschil. Nou, zo dicht ligt het bij elkaar. Dus Dus kijk je sec naar een uitslag, dan zeg je ja, je hebt 4 verloren. Maar kijk je inderdaad van hoe het ook had kunnen zijn, ja, dan ligt het verschil niet zo groot. En dan heb je gewoon, het kwartje had ook de andere kant op kunnen vallen.
Nou, en dan is het voor mij ook nog in het licht, hè, je noemt nu het voorbeeld, bijvoorbeeld de laatste 2 Utrecht-Feyenoord. En dat zijn 2 ploegen die proces met hun elftal veel verder zijn dan dat wij op dit moment zijn. Dus ik denk van als wij hier al toe in staat zijn. En dan verliezen we inderdaad bij Utrecht door een penalty moment en een VAR moment wel of niet.
Colossal moet ook nooit achterin komen.
Nee, dus. Precies. En bij Feyenoord exact, je maakt zelf een goal. Dus op millimeters buitenspel. Zij maken, we hadden het net over het belang van spelervatting in een wedstrijd. Eerste van Feyenoord krijg je natuurlijk een mokerslag door 1-0 achter te komen. De 2-0. En je weet je in de tweede helft zo op te richten met jongens die waarvan je de dynamiek ziet komen met Osama Saroui bijvoorbeeld. Ja. Met Jay Nunnally die nu in het elftal is. Jeffrey Bruma die er net, denk 1,5 week, 2 weken is.
Maar dan zou je ook kunnen zeggen, kun je niet zo beginnen? Of is dat te makkelijk geredeneerd als buitenstaander?
Hij is journalist, hè, dat weet je. Hè? Dat is dit is echt.
Nou, volgens mij begonnen wij niet zo slecht. Tegen Feyenoord.
Feyenoord niet, maar tegen Utrecht dan?
Tegen Utrecht, nou ja, op het moment dat wij uit naar Utrecht gaan, dan hebben we volgens mij net 1 of 2 dagen hebben wij Jeffrey Bruma op het veld. We hebben Che die voor het eerst bij de wedstrijdselectie zit. Saroui komt uit een winterstop uit Noorwegen die eigenlijk niet belastbaar is. Tenminste voor om te starten.
Is die wel fit om nu te starten trouwens? Even tussen haakjes, want er zijn veel vragen over binnengekomen.
Nou ja, kijk, ik begreep ook al de wedstrijd tegen Feyenoord. We hadden heel veel supporters gehoopt van waarom begin je niet met hem? Want en gezien de staat waar hij is, kozen wij ervoor van nou, we willen hem niet in problemen brengen. En we gaan hem brengen in de tweede helft. Dan heb je kwaliteit, kun je iets brengen op het veld. En dan zie je eigenlijk na 35 minuten in een intensieve wedstrijd voor hem.
Denk je leeg.
Dat het al, zeg maar, ja, dat hij eigenlijk al in zwaar in de vermoeidheid komt. En dat is helemaal niet gek, omdat hij komt van een andere niveau als waar wij zitten.
Ja.
Vanuit zijn Noorse competitie. Dan is het tankje al leeg. Dus snel, ik begin met hem. Ja, dan snap je? Dus die afwegingen moeten wij continu maken. En dat is niet erg, alleen in die opbouwfase zitten wij midden in het seizoen.
Dit is zo mooi is dit. Hè? Ik bedoel, iedereen heeft een mening erover. En als je nu de uitleg hoort, dan is het 100% te verklaren. En ik bedoel, dat moet je als trainer ook kunnen.
Dus jij zou ook Saroui op de bank laten?
Ja.
Ook in Leeuwarden?
Nou ja, dat is een afweging. Je moet kijken hoe ver die is. Maar je moet daar een afweging maken. En hoe mooi is het als je geen met iemand kan brengen die nog 100% fit is en die komt tegen een tegenstander waar al 25% van de energie uit is.
Plus nog extra kwaliteit toevoegt.
Ja, tuurlijk. Dus dat zijn afwegingen. En dat is ook het mooie dat je hè, al die bondscoaches hier ook op de tribune hebt zitten. Ja. Iedereen heeft een mening over.
Dat moet wel zo blijven. Want dat is juist maakt het mooie van het voetbal. Iedereen heeft zijn mening, kijkt daar op een verschillende manier naar. Dus dat is... Ik heb wel een periode gehad dat ik me er ook wel aan stoorde. Met name ook ongenuanceerde meningen. Maar eigenlijk ben ik daar wel in veranderd. Omdat wij doen hetzelfde. Als wij naar het Nederlands elftal zitten kijken, hebben wij daar ook een mening over. En we weten totaal niet wat precies de overwegingen of het plan is geweest.
Klopt.
Want jij zit hier nu 7 maanden, Kees. Nu we toch deze kant op gaan. Hoe heb jij Heerenveen leren kennen de voorbije periode?
Nou, als een hele mooie, traditierijke club. En eigenlijk een beetje zoals ik hem van tevoren had ingeschat.
Ja, want je hebt van tevoren ook een bepaald beeld bij iets, toch? En je volgt de club ook als buitenstaande?
Zeker, ja. Kijk, wat ik heb 2 jaar bij Go Ahead Eagles gewerkt. En na die 2 jaar liep mijn contract af. En we zaten in de Eredivisie. En we hadden ons gehandhaafd. En toen had ik de keuze van, wat ga je als trainer doen? Ga ik verlengen bij Go Ahead, waar ik het geweldig naar mijn zin had. Dus een prachtige club, stabiele club. Die ook, daar zaten we ook in een hele roerige tijd, zeker het eerste jaar. En daar hebben ze gezegd, we gaan gewoon ons plan volgen. En we laten ons niet afleiden door wat dan ook. Doorgaan. Alleen na die 2 jaar had ik de keuze wat te doen. Ga ik bij Go Ahead blijven om ze weer in de Eredivisie te houden? Of wil ik een andere stap maken? Nou, voor mij was punt 1, ik wil een uitdaging hebben. En een tweede belangrijk punt voor mij is, ik wil ergens werken waar een stabiele organisatie is. Omdat het gaat altijd schuren of je komt in een moeilijke fase en dan moet het stabiel blijven, we moeten op koers blijven. En ten derde komt dan uiteindelijk de waardering om de hoek kijken. Die je, omdat je er heel veel energie en tijd in stopt, moet dat er uiteindelijk ook aankleven. Nou, toen kwam Heerenveen met de vraag, En volgens mij ligt hier een geweldige uitdaging. Er is een stabiele leiding. En ik word hier gewaardeerd, dat voel ik. En dat het niet een gespreid bedje is, ja, maar dat hoeft ook niet. Dat is juist waar ik nou op zoek was. En daarom was ik zo blij in de winter ook met... Ik snap dat het een beetje ongelukkige timing is om midden in een competitie een soort van je elftal opnieuw te moeten gaan bijschaven en vormgeven. Alleen je ziet gewoon de dynamiek. Ik zie het dagelijks op trainingsveld, ik zie het op het veld. Jongens voelen en zien het, die herkennen talent. Dus er zit enorm veel energie in deze club. En daar werken we met z'n allen naartoe om dat zo snel en zo goed mogelijk eruit te laten komen.
En merk jij ook een verschil in benadering vergeleken met Go Ahead? Want ja, ik sla hem even heel plat hoor, maar als je daar in de Eredivisie blijft, dan lever je een topprestatie. En dan maakt het ook niet uit als je dat veelal doet met voetbal op de eigen helft, omdat je simpelweg ook minder materiaal hebt. Ja, hier krijg je wel kritiek als je 0-0 speelt tegen FCM uit, om maar iets te noemen.
Nee, dat klopt. Maar ik denk dat het als je het een beetje generaliseert, dat het bij alle clubs min of meer op hetzelfde aankomt. Mensen die komen steunen hun club, die gaan naar een wedstrijd kijken en die willen vermaakt worden. Die willen iets zien waar ze zich in herkennen. En dat begint met arbeid en strijd leveren. En dan willen ze spelers op het veld zien waar ze warm voor worden, waar ze zich in herkennen of wat ze leuk vinden om naar te kijken. Ze willen een bepaalde ontwikkeling zien van een elftal. En bij Go Ahead is dat wat rauwer. Dus daar zijn wat mensen, en dat is bij Utrecht ook zo, dus bij Feyenoord ook zo. Daar wordt direct iets van geroepen of over gezegd. En bij Heerenveen is het iets rustiger, merk ik. Tuurlijk zijn die ook kritisch en willen die ook, omdat we nou eenmaal in historie in die subtop of tegen de top aan hebben gezeten. En dat is helemaal niet erg, maar het is hier, vind ik, best wel realistisch. En die hebben echt wel in de gaten van, wij zijn aan de linkerkant van de prestatiecurve geweest, we zijn helemaal aan de rechterkant geweest. We kunnen nu al aardig inschatten of wij ons herkennen in de ontwikkeling van een elftal wat we zien.
En herken jij dat ook, Jan? Jij komt hier natuurlijk al jaren op de tribune, bij SKW jarenlang rondgelopen. Ja. Herken jij je als supporter in dit elftal?
Gelukkig nu wel weer. Op een gegeven moment is het een tijdje wat minder geweest. Maar je hebt nu weer spelers, met name, ja, dat vind ik zelf mooi, buitenspelers, waarvoor je eigenlijk op het puntje van je stoel gaat zitten. Dan weet je dat er wat gaat gebeuren. En dat is natuurlijk een tijdje minder geweest.
Ja, en dan... Het kwam ook omdat er geen buitenspelers waren, toch?
Nou, er is gekozen uiteindelijk hiervoor een bepaald spelerstype te halen waar een bepaald systeem aan past. Nou, daar kies je uiteindelijk voor. En als het uiteindelijk blijkt dat je dat kan bijschaven en kan omturnen naar weer een ander systeem, wat misschien meer vertrouwder is ook bij deze club. Ja, dan weet je dat het publiek dat ook wel pakt. En zeker wat er nu bij is op een linksbuiten, dat vind ik prachtig. Dat is, vind ik mooi om te zien.
Ja, want dat was wel een van de sleutelmomenten, denk ik, dit seizoen, toch? FC Volendam uit, eerste helft, een slechte eerste helft. Vervolgens de switch van 5-3-2 naar 4-3-3. Terwijl eigenlijk toen nog geen vleugelspelers echt aanwezig waren. Hoe heb je dat proces, om het woord maar weer eens te gebruiken, hoe heb je dat destijds vormgegeven? Hoe kijk je erop terug?
Eigenlijk, en dat is wel een leuk bruggetje misschien, want eigenlijk is die een soort van kantelpunt in die bekerwedstrijd daarvoor tegen Hoek gebeurt. Hè? Hoek, ja. Dus die zit eigenlijk in de competitie waar Jan nu ook in zit.
We spelen nog thuis tegen
VVOG. Dus
dat is nog jammer van jouw kilometervergoeding.
Ik had gelijk gekeken, moeten we ook tegen Hoek? Ik denk, oh, thuis, dan is het goed.
Maar vandaar even het bruggetje. Maar daar kozen we ervoor omdat wij uit moesten tegen een amateurclub waarvan je verwacht, die gaan heel compact spelen op kunstgras. Daar hebben we ook 4-3-3 gespeeld. Met jongens ook aan de zijkant met backs die er overheen konden. En los van het feit dat je... Hè, we kwamen daar door twee counters kwamen met 2-0 achter. Nou, dan gaat iedereen erachter staan. Dan wordt een hartstikke lastige wedstrijd. Maar we bleven daar heel rustig. Bleven voetballen, bleven de oplossing zoeken. En uiteindelijk maak je laat, maar je maakt het verschil. En daar had ik voor het eerst zoiets van... Wow, ik zit gewoon naar leuk, herkenbaar voetbal te kijken.
Terwijl de selectie eigenlijk was ingericht op 5-3-2. Met Sydney en Amin.
Ja, en misschien is dat wel goed om even uit te leggen. Heerenveen plaatst zich vorig jaar in de eindfase. Stonden natuurlijk niet goed voor. Stonden ook met mes op de keel. Die hebben uiteindelijk gekozen van, ja, wij moeten overleven. We gaan 5-3-2 spelen. Hebben ze in die eindfase is dat gaan leven. Ja. Is dat gaan draaien.
Het zat ook mee.
Het zat mee. Je komt in een bepaalde fase in de competitie waar ploegen eigenlijk al klaar zijn. Hè, dus dat moet je ook mee rekenen. Maar uiteindelijk kwam daar een swing in het elftal. En dan zou het voor mij heel gek zijn om binnen te stappen en te zeggen, ja, dat gooi ik weer helemaal overboord. En ik ga het op een andere manier doen. Dan hebben die spelers ook zoiets van, trainer, wat doe je nu? Wij zijn zo geëindigd. Waarom gaan we niet door? Dus ik heb in overleg met Heerenveen gezegd, tuurlijk is de wens en de traditie van Heerenveen, speel met 4-3-3, speel met buitenspelers, speel attractief voetbal met artiesten op het veld. Dat is ook hoe ik graag wil spelen. Maar we hebben de lijn proberen door te trekken met hoe dat vorig jaar is gegaan. Nou, dat hebben we 10 wedstrijden gedaan. Daarin is het een beetje op en af gegaan.
Qua resultaten was het helemaal niet zo gek, toch?
Nee, helemaal niet zo gek. Alleen, we hadden veel te weinig wedstrijden. Tenminste, dat vind ik. Dat je denkt van, god, dit is...
En weinig kansen.
Weinig kansen, weinig goals. Het initiatief te weinig hebben. Hè. Dus eigenlijk alsof je naar het Nederlands elftal op het WK zat te kijken. Die ook 5-3-2 speelde. Waarbij je eigenlijk wil dat Nederland dominant is, aanvallend is, kansen creëert, goals maakt. Reclame is voor het voetbalwijnis te kijken.
Maar kwam dat ook door jouw opvatting als trainer die, ja, toch wel eerst de defensie heel sterk wil gaan neerzetten, de controle eigenlijk wil over wedstrijden. Kijk, vorig jaar, daar kan Jan ook wel wat over zeggen, zeker in die tweede seizoenshelft, ja, het was wat opportunistisch, zou je kunnen zeggen. Achter in de pot dicht houden, snel de lange bal zoeken naar de tweetal voorin. Ja, zoals je net ook aangaf, het ging draaien. Nou heb ik ook bijvoorbeeld spelers gesproken, die zeiden ook van, ja, de trainingen zijn gevarieerder, er zit meer lijn in ons spel. Maar het echte vrije, noem het opportunisme, wat we vorig jaar in de tweede seizoenshelft hadden, daar hebben we wel op ingeleverd. Herken jij dat?
Nou, zeker die eerste 10 wedstrijden herken ik dat. Maar nu veel minder, omdat ik nu dat veel meer terug zie komen. Maar als je kijkt, dat voorbeeld dat ik net aanhaalde met Nederland zelf op het WK, dan zit ik ook te kijken. Nou ja, ik vind het ook niet leuk om te zien. Het Nederland is veel te afwachtend. Heeft niet de controle over de wedstrijd. Creëert weinig. Dat was hetzelfde als wat wij hadden. Dan zou je ook kunnen zeggen, oh, maar dan is Van Gaal is een verdedigende coach. Boom, sticker erop. Jij bent een verdedigende coach, want je speelt 5-3-2. En dit is jouw...
Bot dicht timmeren. Bus parkeren.
Ja, dus ja.
Goeie keeper erachter.
Ja, precies. Dus ik snap dat etiket, hoe jij dat nou schetst, dat je dat op iemand plakt als je ons ziet. Maar ik vind mezelf helemaal niet een coach die vanuit verdedigende stellingen denkt. Ik vind wel dat je als ploeg, als je het nou over aanvallen hebt, dat begint achterin, dus dat doe je met elkaar. Als je verdedigt, dat begint voorin, dus iedereen moet zijn taak doen. Als je naar het internationale voetbal kijkt, als je naar Arsenal, Manchester City kijkt, of je kijkt naar Bayern München, Paris Saint-Germain, iedereen valt aan en verdedigt, zet druk, is betrokken bij. Het is niet meer zo dat er voorin een aantal staan die wachten tot ze de bal krijgen en dan een trucje gaan doen of aan gaan vallen. Hè. Dus een organisatie neerzit in je elftal, daar is iedereen bij betrokken. Dat is wel mijn opvatting, maar het is niet zo dat ik vanuit verdedigende stellingen juist helemaal niet
uit. Maar ben je niet bang dat jij op een gegeven moment wel zo wordt gezien? Ik bedoel, ik zie ESPN en daar zit Harry van der Laan en die zegt, Kees Verwonderen, de minister van Defensie. Ik luister de Feyenoord podcast en daar gaat het over, ja, in aanloop naar de wedstrijd. Kees gaat de bus weer parkeren, die gaat de boel dichtmetselen. De 25 keer de nul, wat bij Go Ahead Eagles natuurlijk een knappe prestatie was, die wordt er dan ook altijd bijgehaald. Met andere woorden, ben je niet bang in die zin dat jouw imago...
Nou, ik ben daar helemaal niet bang voor.
Of heb je echt maling aan?
Maling aan. Ik heb er geen maling aan. Het is een mening van hoe mensen kijken naar van een afstandje naar het beeld wat ze daarbij krijgen. Maar ik kan daar niks mee. Dus dat is voor mij, ik moet daar ook verder niet zo heel veel mee doen. Dat is iets wat mensen erop plakken. En ik denk dat dat niet zo is.
Jan, hoe kijk jij daarna?
Ja, dat is een bepaalde.
Zit hier opvatting. Een verdedigende trainer naast jou?
Nee, dat hoeft helemaal niet. Alleen, je moet ook reëel wezen. En ik denk dat dat veel eerder een mooi woord is. Alleen, ik wil eigenlijk even een aantal minuten terug. Want toen Kees stelde over, je komt hier binnen met vanuit de 5-3-2, wat op dat moment wel gespeeld. Op dat moment zeg je van, ga ik erop door. Maar je kiest er ook voor, denk ik, om spelers te halen op hetgene wat hier op dat moment leeft. Dus je weet ook van we zullen de komende 6 maanden ook met deze spelers en dit systeem moeten voetballen. En ik denk dat dat wel iets is wat hè, dat wordt nu van ja, ik ben erin doorgegaan. Maar dat vind ik wel, dat je denkt van ja, wil ik dat überhaupt? Want eigenlijk leg je je vast. Alleen Timosi is erbij gekomen, anders dan dacht ik. En voor de rest...
Ja, Keulen kan ook op linksbuiten. Of...
Maar Saar kan ook op het buiten en Colossen kan op het buiten. Maar het zijn geen buitens.
Nee.
Zo simpel is het gewoon. Dus eigenlijk conformeer je als nieuwe trainer gelijk aan het systeem wat hier ligt. En ga je er ook op door met de spelers die je gehaald hebt. Dus
maar snapte jij dat Kees dat deed?
De keuze van 5-3-2 was nu wel heel erg verankerd. Want het was inderdaad gewoon... De spelers die er waren, moest je dit mee spelen. Want je kon niks anders. Ja, dus dan begrijp ik het. Alleen je moet denk ik wel de opties openhouden. En dat is nu het mooie ervan. Dat is er dus nu. Want je kan nu eigenlijk heel snel switchen. Ja. Naar gewoon meerdere dingen met de punten voor en punten achter. Je kan zoveel dingen kan je doen. Of het team nog dieper bij een spits laten spelen. Omdat je die spelers er nu hebt. En dat was denk ik in het begin echt wel een ding wat hier speelde. Van je had eigenlijk geen keuze. Je zat in een bepaald keurslijf.
Nou, dat is gedeeltelijk wel terecht, denk ik. Dat je de samenstelling zoals we aan het begin van het seizoen hadden, selectie. Daar kon je onvoldoende mee variëren eigenlijk in als je naar 4-3 wil. Dat lastiger is. En dat heeft ook een beetje met de aanloopproblemen van Alex Dumossi te maken. Omdat dat wel een jongen is die van de zijkant kan spelen.
Ja, vraag over binnengekomen van Martin. Ik ontbreek je heel even kort. Zou Dumossi ook speelminuten kunnen maken bij de onder 21, net zoals Timo Zaan en Nuno Meeten? Top dat hij nu eindelijk meer minuten maakt, zegt Martin. Ja, hoe kijk je daar tegenaan?
Nou, je hebt te maken met leeftijden. Dus je mag bij onder 21 heb je een bepaalde leeftijdsgrens. Dus dat gold ook voor Che Nunnely. Die is natuurlijk een half jaar zeven maanden uit geweest. Die wilden we ook graag wedstrijden geven bij de onder 21, zodat hij in ieder geval een ritme kan. Dat kan alleen in oefenwedstrijden. Het kan niet in competitiewedstrijden, want dan is hij te oud voor.
Okay.
Dus dat maakt het een beetje lastig. Sommige jongens in je selectie hebben even een aanloopperiode nodig. Die hebben, en daar is Alex Dumossi bijvoorbeeld een voorbeeld van. Het is niet zomaar dat je even bij een club binnenwandelt en wop, je springt op dat paard en je gaat als een speer. Soms is het even lastiger, is de omgeving of de manier van spelen of wat dan ook. De debet aan dat jij nog niet dat kan brengen wat je op dit niveau moet brengen. En dan heeft iemand wat meer tijd nodig. En daar is, denk Alex, een voorbeeld van. En dat moet ook kunnen, want dat is nou eenmaal ook wat er gebeurt. En daar probeer je hem zo goed mogelijk in te begeleiden. En het komt ook voor dat de jongens blijkt dat die niet de stap kunnen maken of de sprong kunnen maken om op dit niveau onderscheidend te zijn. Want het is niet zo dat bij elke club, elke aankoop of elke speler floreert, zich ontwikkelt en weer doorgaat. Je hebt ook natuurlijk te maken met jongens die niet...
Verwacht je het wel dat hij die stap nog maakt?
Ja, hij zit nu in een goede fase. Hij valt nu ook steeds vaker in. Hij kent steeds beter in wat we willen, wat er gevraagd wordt. Dus ik ben wel van goede hoop dat hij een sprong kan maken, ja.
Want hoe hou jij die jongens die wat meer buiten de boot vallen, hoe hou jij die in de kruiwagen, om het zomaar te zeggen, de Timosi's van deze wereld? Of Tibor Halilovic, Rami Kuip, die natuurlijk onlangs wel weer speelde. Hoe manage je dat?
Nou, door ze feedback te geven, door ze uit te leggen waarom je kiest, waarvoor je kiest. En dat je bij elke club heb je te maken met een selectie die bestaat niet uit 11 man. Die bestaat uit 18 of 20. En daar zitten dan ook van al 3 keepers bij. Dus waar ze ook zijn en waar ze ook gaan, heb je te maken met concurrenten. Met concurrentie op jouw positie. En ik heb al vaker gezegd, topvoetbal is omgaan met teleurstellingen. Er gebeurt van alles. Je raakt geblesseerd, je krijgt kritiek.
Er komen concurrenten voor je.
Er komen concurrenten, je speelt op een andere positie. Noem het allemaal op. En daar moet jij je in zien te redden en zien te overleven. En ja, dat is dat het gevecht, daar moet je van genieten. Dat moet je proberen te winnen en aan te gaan. En iedere dag op trainingsveld stapjes maken. Jezelf ontwikkelen met alle faciliteiten die je bij een club hebt. Om te kijken of jij die plek naar je toe kan trekken. Het is wel zo dat jongens in een selectie perspectief moeten hebben. Dus ze moeten wel zicht hebben op hé, maar mijn tijd komt straks. Want ik zie hem komen. Als dat te ver is en je valt helemaal niet in of je zit veel te ver vanaf, dan is het lastig om een heel seizoen die positie in te nemen. Dat is wel lastig.
Ja, want als je het hebt over etiketten, daar sprak je net ook over. Hè? Het etiket verdedigende trainer.
Ja, want daar schoot me nog wel even te binnen. Want je noemde net het voorbeeld van dat Feyenoord hier naartoe. Van, en dan gaan we naar Kees, minister van Defensie, of die is de verdedigende coach. Dat is natuurlijk ook logisch waar dat vandaan komt. Ik bedoel, wij gingen in de tweede wedstrijd van het seizoen uit naar Feyenoord. En wij kozen 5-3-2 om juist vanuit een gesloten formatie te spelen. Wat heel veel ploegen doen in internationaal topvoetbal, volgens mij. Wij gaan niet, als wij ons elftal nog niet klaar hebben, heel open daar spelen. En we gaan, wat ook met ploegen gebeurt, dat je dan tegen zo'n topploeg eraf geramd wordt. Ja. Nee, dat is ook niet wat je wil. Dus wij halen daar een punt vanuit met goed verdedigen. En dan snap ik heel goed dat mensen zeggen, boem, dat is een verdedigende coach, want die denkt alleen maar verdedigend. Ik heb ook wel het etiket gekregen van naïef. Of ja, dat kan helemaal niet zo.
Dan?
Nou, bij een wedstrijd en bij Go Ahead Eagles in de Eredivisie, dat we misschien te open speelden of te aanvallend speelden. En nogmaals, ik vind het helemaal niet erg. Ventileer vooral wat je ziet, want dat zijn we met z'n allen. Alleen, wij moeten onze weg blijven volgen, weten wat de kwaliteiten zijn van onze groep en daarop op inspelen en verder op borduren. En meer is het eigenlijk niet.
Ja, want over die beeldvorming gesproken, als je dan een paar etiketten plakt op trainers. Arne Slot wordt nu alom beschouwd als de ultieme tacticus. We hebben hier Henk de Jong in de provincie gehad. Dat was een soort allemansvriend, hè, die mensen een goed gevoel geeft. Ja, waar bevind jij je ergens in dat spectrum? Wat voor trainer ben jij in de omgang ook met je spelers?
Ja, dit soort dingen zijn altijd, want dan moet ik mijn eigen vlees gaan keuren. Zeg. Ik moet zeggen wat ik van mezelf vind. Ja. Dat vind ik al een beetje ongemakkelijk.
Nou ja, laat ik hem dan zo stellen. Sta je wat ze dan zeggen, erboven? Zoals Ronald Koeman nadrukkelijk is bij Oranje. Tenminste, als je die verhalen leest. Of in die groep. Hoe gaat zoiets?
Nou, ik heb wat het belangrijkste is van een trainer, vind ik, is dat je jezelf bent. Dat je natuurlijk gedraagt. Dat je doet wat het beste bij jou past. En ik kan heel goed tussen die jongens staan. Ik kan me ook een beetje afzijdig houden. Maar ik kan er ook boven staan. Ik kan ook richting geven aan dat wat ik vind, welke kant het op moet gaan. Ik kan ook heel duidelijk aangeven dat ik ergens niet tevreden over ben of dat het anders moet. Dus ik denk dat je beide moet kunnen. De tussen, de naast, de boven, de onder. Het gaat er net om welk moment ga je waar staan. En als je dat beheerst, zeg maar, dat zijn volgens mij de goede coaches. Hè? Want het begeleiden van allemaal individuen. Ik zit nou naar die foto te kijken, die teamfoto van ons. Maar het begeleiden van al die individuen met al hun kwaliteiten, al hun wensen, al hun teleurstellingen. Ja, dan moet je een beetje empathie hebben en op de juiste moment proberen jongens een zetje of een duwtje te geven de goede kant op. En dat lukt heus niet altijd, want dat is hartstikke ingewikkeld. Maar wel boeiend en leuk om daar richting aan te geven.
Ik zie jou knikken, Jan.
Ja, zo herkenbaar. Ik bedoel, dicht bij jezelf. En de ene moment dan moet je het klootzakje zijn als trainer. De andere keer dan moet je het gesprek aan gaan. Om te horen hoe het in een privé situatie zit en noem maar op. Dus het is echt een... het trainingsvak is heel mooi, heel veelomvattend. En je moet heel veel dingen kunnen aanvoelen ook. En daar moet je zelf in en toch in jezelf in blijven staan. Dus het is lastig zat soms.
Een vraag van Albert Veen. Het gaat bij de verbeterpunten vaak over het spel aan de bal. Maar hoe tevreden ben jij, Kees, over het druk zetten als team? Ik vind namelijk dat er na de winter nog te veel gaten vallen op ons middenveld. En dat daardoor onze middenvelders niet in hun kracht gebruikt worden.
Ik herken wel een beetje in wat hij zegt. Zeker zijn er al een aantal momenten dat we... als team en dan ook de middenvelders daar beter op moeten anticiperen. Ik heb vanuit de laatste wedstrijd hier tegen Feyenoord in de feedback die je dan geeft naar de spelers het verschil laten zien, eerste helft, tweede helft. Hoe we verdedigen, met welke intensiteit, hoe we samenwerken, met wat voor tempo we aflopen. Ja, als je kijkt naar hoe je Feyenoord de tweede helft, zeg maar...
Terugdringt,
onder druk kon zetten. Ze alleen, wij maakten een aantal fouten in de opbouw, waardoor zij in de counter gevaarlijk werden en ook nog hadden kunnen scoren. Maar eigenlijk hadden wij continu druk op de situatie. Dus daar ben je dan weer wel heel tevreden over, hoe ze dat deden. Maar het is een continu schaven. Wat zie je, wat analyseer je met elkaar? Waar kunnen we in verbeteren? En dan heeft het ook nog te maken met type spelers die je ter beschikking hebt. Wij hebben natuurlijk een middenveld met, dat is een veelal voetballend middenveld. Ja. Dus daar moet je ook naar kijken hoe je die zo als goed is mogelijk ook verdedigend met elkaar laat samenwerken. Ja, maar het is zeker niet zo dat het alleen over de verdedigen of de aanvallende punten gaat wat beter moet. Dat zijn de vier hoofdmomenten en de spelervattingen erbij eigenlijk.
Jelmer Bergsma, het valt mij op dat Karlsbrak meteen regelmatig minuten mag maken, terwijl Ferry de Haan eerder aangaf dat hij gehaald is voor de toekomst. Is dit onderdeel van een groter plan, al richting volgend seizoen, of verwacht men dat hij dit seizoen daadwerkelijk nog van waarde gaat zijn?
Nou, Daniel is 19 jaar, daar zien wij enorme potentie in.
Hij heeft goede voorwaarden, hè?
Hij heeft goede voorwaarden, sterk. Zeker. Wat wij daarmee willen zeggen is dat, omdat Daniel best voor een bedrag is gekocht, dat mensen die verwachten dan misschien, dat is de grote aankoop, die komt binnen, die gaat spelen en die gaat ons boom naar een hoger niveau tillen. En wat wij hiermee willen aangeven is dat dit is nog maar een jongen die aan het begin staat, waar we de potentie van zien, maar die de tijd krijgt om, die zal de tijd krijgen om zichzelf te ontwikkelen en toe te groeien naar wat wij in hem zien, in de potentiële hele goede speler. En dat wil niet zeggen dat hij vanaf het begin helemaal niet, dat hij alleen nog maar moet toekijken. Daarbij moet je hem juist in trainingen en in minuten in wedstrijden het plateau bieden. Zodat hij leert en zich ontwikkelt naar een hoger niveau waar hij naartoe moet.
Wel veel opties nu toch in aanval, of niet Jan?
Ja, zeker. Alleen ik zie daar nog niet zo snel op gelijke hoogte staan als Sydney. Maar die moet echt minuten krijgen en verder ontwikkelen. Natuurlijk zijn er mogelijkheden, maar dan kan je ook met Colossen kan je er ook naartoe spelen. Dus de opties zijn er gewoon. En dit soort jongens, iedereen zit achter dit soort jongens aan met zulke voorwaardes. Ja, daar moet je ook eens een keer durven toehappen en zeggen, jongens, we gaan er ook voor.
Investeren.
En met Uitgaat was het ook niet een onverdeeld succes. Alleen als je ziet waar hij nu naartoe is gegaan en hoe hij nu speelt. Ja, dat is absoluut een andere voetballer dan dat toen hij hier voetbalde. Dus je weet dat jongens je moet ontwikkelen. En met 19 jaar is gewoon jong. En welke kant valt het kwartje op? Alleen hij heeft inderdaad wel een stempel op zijn kop van een prijskaartje. En daar worden wel verwachtingen bij geschapen. Zo simpel is het.
Als we het hebben, want we moeten langzaam ook gaan afronden. Over de.
Marco begint al met tijd
is te kort.
Tijd is te kort. Ja. we hebben het ook wel vaak gehad over de. Ja, winnaarsmentaliteit of mentaliteit in brede zin van het woord. En toen heb je in het begin van het seizoen wel eens gezegd met een persmomentje dat je wel eens verbaasde over de manier waarop er werd getraind. Ik paraphraseer nu eventjes, maar bij Go Ahead vond je dat je jongens vaak van het veld moest trekken. En hier was het iets berekenender. Tenminste, dat idee had je. Hoe is dat nu we, laten we zeggen, vier, vijf maanden verder zijn?
Nou, wat ik net zei eigenlijk, dat je ziet dat er een enorme dynamiek in het elftal ontstaat. En dat is eigenlijk in de winter voor mij, dat ik in één keer denk, hey, wow, dit gaat de goede kant op. In dynamiek, in trainen, maar ook in wedstrijden. En daar moet het naartoe. En misschien was het niet helemaal reëel voor mij om te zeggen, omdat de beginfase bij Go Ahead was dat eigenlijk ook niet zo. Was het ook trekken en was het ook duwen en om die ploeg op een bepaalde manier te laten trainen en spelen. En die tijd moet je eigenlijk hier ook nemen of ervoor uittrekken.
Je zei toen zelfs volgens mij iets van, het lijkt alsof het in de cultuur van deze club is geslopen. Snap jij Jan wat Kees bedoelde? Tenminste, zoiets, dat was de strekking toch?
Nou, ik kwam natuurlijk vanuit 2 jaar Go Ahead. En de laatste fase daarvan Ik denk, zo heb ik dat ook gezegd, ook naar onze groep toe, dat de kwalitatief, dat hier meer kwaliteit is qua spelersmateriaal. Alleen bij Go Ahead, daar was zo'n arbeidsethos. Daar moest je inderdaad af en toe tegen spelers zeggen, nu even rustig aan nu, want anders gaan we elkaar blesseren of gaat het te ver. Moest je jongens echt naar binnen trekken, want jongens, nu is het genoeg, anders dan gaat het ten koste van het weekend straks. En dat was hier een beetje andersom. Dus wel iets betere spelers. Meer vaardigheden. Maar in werklust, in strijd, in jezelf bevragen op het veld, buiten het veld. Daar zag ik een verschil in. Maar dat zie ik nu wel duidelijk veranderen, gelukkig.
Zie je dat ook, Jan? Als je naar de wedstrijd kijkt.
Niet. Nee, dit zijn dingen wat je op trainen ziet. Ik bedoel, in de wedstrijd wil iedereen als de brandweer. En de ene keer heb je geluk en de andere keer niet. Dus ik bedoel, dat zie je er niet. Maar als staf weet je heel goed van dat gevoel wat je krijgt van jongens, het zit goed. En ze willen absoluut. Maar ja, iedereen heeft wel eens een keer een vervelend moment. Ook in de week tijdens trainen. Dus daar heb je ook weer mee te maken. Maar je merkt heel snel van willen jongens of niet. Dat straalt eraf en dat zie je. Dat voel je. En dat, daar ben je ook trainer voor om dat te onderkennen.
Zie jij Kees nog lang trainer zijn hier? We hebben nog een contract tot en met 2024, zomer.
Ja, waarom niet? VVG is nog niet vrij.
Nee, dat is waar ook, hè?
Dus nee, natuurlijk, als je het gewoon goed doet en je ziet toch een opslagpunt en de mensen, het stadion loopt weer vol. Iedereen herkent zich weer in het idee van wat er nu weer gebeurt op het veld. Ja, dan moet je blij wezen met zo'n trainer en die moet je proberen vast te houden. En alleen, het schijnt dat er meerdere personen daar belangen bij hebben en inspraak in hebben om beslissing te nemen. Dus ik denk dat dit een hele, hele gelukkige combinatie is. Tenminste, aan de buitenkant kijken. Want je weet natuurlijk nooit wat er binnenin allemaal gebeurt. Maar ik zie het heel positief.
Hoe zie jij het, Kees? Jij wilde hier een uitdaging. Nou ja, die heb je gevonden.
Ja, nou, ik ben hier op mijn plek. Ik ben precies... En ik kan dit zelf zeggen na 4 nederlagen. Hè, waarbij het dan vaak gaat schuren. Omdat mensen... we willen resultaten, dat snap ik heel goed. Maar... ik wil inderdaad een uitdaging. Ik wil ontwikkeling zien. Je wil bouwen aan een... En dat is volgens mij volop aan de gang met een stabiele organisatie. En we weten heel goed waar we staan en waar het naartoe moet. Dus ja, dat past precies bij mij in mijn plaatje. En hoe de toekomst precies gaat lopen, ja, dat valt toch moeilijk te zeggen. Maar ik ben iemand die wil het naar zijn zin hebben. Die wil op de plek zijn waar die thuis hoort. En ik heb dat gevoel op dit moment heel erg hier. Dus... ja, ik voel me prima.
Romke Faber, laatste vraag. Kees, als Noppert niet kan keepen, en die kan niet keepen, kan hij dan de teambespreking doen? Want hij weet waar het om gaat zondag. Nou, hebben jullie de Andries Noppert voor nodig?
En in het Fries, denk ik.
we hebben natuurlijk al wat... want zo'n aanloop naar zo'n wedstrijd is niet zo dat je dan op de allerlaatste dag in één keer de hele bespreking voor die spelers voorkoudt. Dat gaat door middel van trainingen en gedurende 3-4 dagen van tevoren ga je in hapjes al zaken aanbieden aan die groep. En Andries heeft al een moment gehad waarop hij aan heeft gegeven wat het belang is van deze wedstrijd.
Nou ja, die heeft de groep toegesproken. Dus
die heeft wel gezegd wat voor een wedstrijd het wordt, wat voor sentimenten heerst, waar je gaat spelen, enzovoort. Dus die heeft al daar zijn kennis en zijn ervaring die hij heeft daarover al gedeeld met de groep. Dus alles wat we daarover kunnen gebruiken wordt zeker aangepakt.
Wat mooi, man.
Mooi, man.
Ik heb er zin in. Jullie ook, toch?
Zondag, 11:15.
Ja, zeker. Ja, dit was hem. Ik zou zeggen, hou de LC de komende dagen in de gaten. Ja, ik maak toch even reclame, Jan. Dat vind je altijd mooi, hè? Ja, veel verhalen over de derby.
Ik hoef niks meer om mijn beurs te zeggen, dus dat is ook wel fijn.
Nee, dat scheelt ook. Die zit erop. Morgen een verhaal in de krant over FC Friesland dat nooit van de grond kwam. Vader van Kees Roosmond was er trouwens bij betrokken, maar dat geheel terzijde. Video's met hoofdrolspelers. Jan, bedankt. Ja, vooral Kees, bedankt. En heel veel succes zondag.
Dankjewel. Graag gedaan.
Succes.
Dit was Omroep Abe, de podcast over SC Heerenveen van de Leeuwarden Courant. Omroep Abe, voor achtergronden, interviews en nieuws over SC Heerenveen. Abonneer je via jouw favoriete podcast-app.